heb de tweedelige Hitler-biografie van hoe heet die, Kershaw gelezen. Dat vond ik veel te dik al. Ja, het klinkt idioot natuurlijk. Maar vooral deel 1, dat je denkt, kom op Kershaw, het tempo. En daar staan van die zinnen in, Adolf Hitler was not a gentleman. Dat je ook denkt, donder nou gauw op. Wat is dit voor onzin?
Het verlos hem, kunt u mij horen?
Deze aflevering van de podcast gaat over biografieën. En dat is niet zomaar, want jij wordt 80 dit jaar, Maarten. Ga je daar iets bijzonders mee doen?
Nee, niet dat ik weet. Ja, misschien een verjaarspartijtje, een extra taart ben ik altijd voor natuurlijk. Maar ik was niet iets speciaals van plan, eerlijk gezegd. Bovendien moet ik het nog eerst eens zien te halen. We zitten nu in maand 1 van het jaar waarin ik 80 word, maar dat is 24 oktober. Dat is eind van de 10e maand. Voor hetzelfde geld ga ik het helemaal niet halen. Dus, maar ja, het is een feit. Ik word 80.
Het is niet zo dat jij met de familie ergens op Texel in een huisje gaat zitten? Of dat jullie
Nee, het kan best zijn dat we tenslotte besluiten als we het aanzien komen. En als de kinderen daar ook iets in zien. Dat we dan een extra verjaarspartijtje van maken met veel taart.
Ja. En een biografie over je leven?
Nou ja, er is iemand bezig met een biografie te schrijven. Ja, ik ga het niet aan de grote klok hangen. Ik weet niet of hij dat zelf leuk vindt. Maar ik zal hem vragen of ik er iets over mag zeggen. Dan kan ik er eventueel iets over zeggen.
En geef jij daar ook input voor?
Er is een soort biografietje. Hoe heet dat nou ook alweer? Ook verschrikkelijk. Freudiaans heb ik dat verdrongen omdat ik er niet 100% gelukkig mee was.
Er is al een bestaande biografie over jou.
Ik moet zeggen dat voor mij was, er waren allerlei mensen aan het woord gelaten over mij. Deels complimenteus, deels niet zo. En dat irriteerde me al enorm dat ik niks terug kon zeggen. Ja, daar staat het. En er staat niet onder dat ik het daar totaal mee oneens ben. Of dat ik dit kwalijke verdachtmakingen vind. Of dat ik het juist heel fijn, nou ja, enzovoort.
Je hebt nooit een autobiografie overwogen.
Zeker wel, ja. Maar dat heeft weer zijn beperkingen. Want dan moet je besluiten, ben ik 100% eerlijk? Of zijn er ook dingen die ik, waar ik, laten we zeggen, waar ik vrij vlot over dun ijs schaats, om het maar even zo te noemen. Dat zou kunnen. Dus ik had zelf eigenlijk overwogen om op te houden met mijn biografie zo rond op het moment dat de seks begint. Omdat je dan ook anderen moet betrekken in een verhaal. Tja, ik weet niet of die dat dan wel zo lollig vinden, wat je dan zou moeten schrijven, hoe eerlijk dat dan zou moeten wezen, dat weet ik allemaal niet. Dus ik had eigenlijk gedacht zo tot mijn 20ste of zo, tot ik ga studeren. Nou, daar kan ik in het begin ook nog wel iets over schrijven en zo, maar het is toch een probleem dat je op een goed moment over mensen moet gaan schrijven waarvan je niet weet of ze nou staan te dansen om op die wijze in een boek voor te komen. Als je er even uitgaat dat een betrekkelijk veel mensen zo'n biografie of autobiografie zouden lezen. Kijk, en als je het niet eerlijk doet, dan is het allemaal een beetje zo van, zo moet, dan kun je het misschien beter ook niet doen. Ik zelf word ook veel meer aangetrokken tot een leuk verhaal over zeg maar van 0 tot 18 of zo. Nou, 18 ben ik in 61, zit nog met de middelbare school. En daar kan ik ook nog wel iets over seks schrijven, maar dat kan toch.
Maar moet dat erin staan? Waarom moet je het daar per se over hebben?
Dat hoeft niet. Nou ja, vanwege het waarheidsprobleem. Je moet wel een autobiografie waar verder niemand anders in voorkomt, behalve jij. Ik schrijf ook over mijn geschiedenisleraar op de middelbare school. Of over. Nou ja, je kunt ook zeggen, je vrienden. Staan die nou te trappelen? Als ik een beschrijving geef, van die zullen misschien ook zeggen, ja, dat schrijft hij wel, maar dat herinner ik me heel anders, eerlijk gezegd. Dus ja, ik heb daar wel.
En een auteur op afstand kan dat wat beter plaatsen? Die kan
dat denk ik wel.
Okay.
Die kan mij vragen, wat vind je ervan? Die staat het ook vrij in principe om, laten we zeggen, mijn kennissen, voor zover nog in leven uit die tijd, om die op te bellen, want die kennissen zijn in het algemeen, voor zover ik weet, mans genoeg om te zeggen, je kunt de pot op. Ik vond altijd al een druiler of zo. Dat kan. Dus ja, het is iets wat ik. Ik vind het leuk om over sommige dingen te schrijven in het verleden, dat zeker. Maar een echte, serieuze, waarheidsgetrouwe autobiografie, daar hik ik wel een beetje tegenaan, ja.
Maar er wordt dus nu wel iets geschreven op dit moment.
Ja, er is iemand bezig, ja.
En die interviewt je ook af en toe?
Nou, hij heeft net een 2 uur telefoongesprek afgesproken voor volgende week. Dus ik neem aan dat het serieus gaat worden. We zullen zien. Ja, ik ga er niks over zeggen.
Nee, dat begrijp ik.
Ik moet hem even vragen of hij daar gelukkig mee is, ja of nee, als ik het vermeld.
Maar vind je het wel leuk dat het gebeurt? Dat er iets wordt geschreven?
Hij mag het doen en ik ben bereid om zijn vragen te beantwoorden. Waarbij ik ook bij sommige dingen zeg, ja, kom op, dat ga ik niet vertellen.
Maar vind jij dat je het verdient, een biografie, met jouw leven?
Nou, zelf vind ik het niet zo verdiend, eerlijk gezegd. In die zin dat ik een weinig opwindend leven heb geleid natuurlijk. Dat is zo klaar als een klontje.
Dat vind je zelf, dat vinden anderen misschien niet.
Nou, dat, ik weet niet wat zij er opwindend aan vinden. Maar ja, ik ben mijn hele leven, heb ik 1 baan gehad in mijn leven. En door omstandigheden ben ik na mijn pensioen dingen gaan doen waardoor mensen weten wie ik ben. Maar het is opwindend. Ik geef niks om opwindende reizen.
Maar je bent natuurlijk een opmerkelijke figuur.
Ik heb geen extreme risico's genomen. Ik heb ooit wel eens flink gedronken, maar toch ook weer geen alcoholist. Dus ja, erg opwindend is het echt allemaal niet. Ik heb altijd gezegd van ik vind het allemaal prima nadat ik dood ben. Als ze dat willen. Laten we zeggen, dan moet je ook nog afvragen, kan er winst mee gemaakt worden? Want dat zal de uitgever vragen, toch? Ja, dat is allemaal lollig, maar gaan we dat ook verkopen?
Maar dit wordt dus pas na jouw dood wordt dit gepubliceerd, is de bedoeling?
Ik denk dat hij het, als het een schot in zou komen, dat hij het wel voor mijn dood, dat hangt ook een beetje vanaf wanneer mijn dood zal gaan vallen. Hè? Weet je ook niet. Het kan zijn dat ik de 80 niet haal en voor hetzelfde het word je 101.
Maar
nou wel, 101. Het zou heel onrechtvaardig zijn als ik 101 word.
Maar je zou kunnen zeggen, je wil dan die laatste levensjaar ook nog meenemen, die biografie. Dus je wacht totdat iemand is overleden en dan publiceer je pas.
Ja, dat zou kunnen, omdat ik natuurlijk nog een hoop dingen doe.
Maar het hoeft niet natuurlijk.
Nee, zeker niet. Er is dus al zo'n biografie verschenen. Waar Frans Smits, in de tijd hoofdredacteur van het Historisch Nieuwsblad, van alles van verwachtte, maar het is niet verzaakt geworden volgens mij. Verkooptechnisch dan.
Zou je het wel, kun je het loslaten, zeg maar, want je krijgt natuurlijk dat een keer te lezen. En dan ga je natuurlijk denken van, hé, hier wil ik iets in veranderen en hier wil ik in strepen.
Ja, en op zichzelf hebben die 2 personen die biografie hebben geschreven in de tijd, die hebben heel gewetensgetrouw verbeld wat ze gehoord hadden. Maar ik was al pissig over een aantal dingen die collega's van mij hadden gezegd. In het bijzonder mijn chef. Een ontzettende klote streek, kan je anders zeggen. Daar had ik wel bezwaren tegen. Maar ja, daar kun je niks aan doen. Het staat iedereen vrij om zijn oordeel uit te spreken. Maar ik had het wel fijn gevonden om dat te corrigeren, zou ik maar zeggen.
Ja, maar nu zijn dat dus de spelregels. Dus als er straks iets in staat waarvan je denkt, ja, daar ben je niet zo blij mee, kun je het niet zomaar uitschappen. Want dan kom je
nee,
dus aan die
waarheid.
Nee,
dat moet ik wel met de schrijver opnemen natuurlijk. Zeker, dat begrijp ik wel.
Ja. Welke biografieën uit het verleden vind jij zelf interessant om
ik
te lezen?
Ik lees nooit biografieën.
Nee?
Nee, vrijwel niemand die de moeite van een... Oh, sorry, ik heb een biografie van Churchill gelezen. Nou, allee. Ik overweeg nog eens een biografie van Napoleon te lezen. Maar dat is dan... Maar de meeste biografieën zijn achterlijk dik en gaan over personen waar je denkt, nou ja, een essaytje van 100 pagina's, allee, dat is moeite waard. Maar dacht je dat ik over zeg van Beuningen niet waar? Dat is zo'n dik boek. Kom op. Dat kan ook in 75 pagina's.
En wat vond je van die biografieën van Churchill en Napoleon? Was dat leuk om te lezen? Interessant? Las je nieuwe dingen?
En natuurlijk, ik heb de 2-telige Hitler-biografie Kershaw gelezen. Dat vond ik veel te dik al. Ja, het klinkt idioot natuurlijk. Maar vooral deel 1, dat je denkt, kom op Kershaw, het tempo. En daar staan van die zinnen in, Adolf Hitler was not a gentleman. Dat je ook denkt, donder nou gauw op. Wat is dit voor onzin? Maar goed, dus ik daar vond ik tussen dat is een hele beroemde biografie van Hitler, 2-delig. Nou, het eerste deel, dat is echt, dat gaat gedetailleerd in op allerlei rare rechtse groepjes in de jaren 20 in Duitsland. Lees deel 2, zou ik zeggen. Kijk of je ergens een samenvatting van deel 1 kunt krijgen. Lees deel 2 alleen. En ja, wat vond ik van die Churchill-biografie? best leuk. Maar ook al, nou, vond wel ruim bemeten eerlijk gezegd. Je ook allerlei dingen te horen krijgt dat je denkt, ja, kom op. Ik zou zo'n biografie, dat meeste levens kunnen natuurlijk hebben bepaalde concentratiepunten waarbij wezenlijke dingen gebeuren. Behandel die dan aan detail, maar je hoeft niet alles. Churchill had permanente geldproblemen. Nou, na een tijdje weet je het wel, dat hij permanente geldproblemen heeft. En dan zegt hij altijd tegen zijn vrouw Clementine, maar ja, we moeten het huis verkopen, want het gaat niet goed financieel. En dan schrijft hij weer eens wat en dan verdiende hij. In feite leefde Churchill van de schrijverij.
En schilderen deed hij toch ook af en
ja,
toe?
Ja, dat kon hij niet echt goed. Ga maar kijken daar. Hoe heet het huis? Heel leuk huis trouwens. Ga vooral even kijken als je er in de buurt bent. Het is iets te zuidoosten van Londen. Wat ik hoor dat natuurlijk ook te weten hoe dat huis heet. Maar het is dus niet Checkers. Het is niet de officiële residentie van de Engelse prime minister. Het is Churchill's eigen privéhuis. Een kapitaalhuis, kan ik je zeggen. Prachtige tuin, daar is ook een schuur bij. Het is te bezichtigen. Er lopen allerlei mensen rond, van toeristisch te bezichtigen. Het is zo'n leuk huis, wat je zelden hebt bij dit type, dat je denkt, wat een lollig huis, daar zou ik ook wel in willen wonen. Echt, dat je hele leuke kamers, een gezellig huis gewoon.
Maar wat maakt het gezellig dan?
Ja, dat kan je nooit beschrijven.
Boekenkasten?
Nee, het is gewoon gezellig. Ik kan niet anders zeggen. Ga laten mensen maar zelf gaan kijken daar. Dat is echt de moeite waard. En dan gaan in die, daar staan beneden. Het staat zo betrekkelijk hoog. Dan loop je naar beneden en daar is een schuur. En daar staan al die schilderijen van hem in. Nou, afzien van een enkeling. Dat je denkt, god, dit heeft die aarde getroffen. Vond ik dat niet verzaaks. Ik heb ook wel eens al die schilderijen van koningin Wilhelmina gezien daar in het loop. Ook niks. Nee, god, dat zijn gewoon, ja, het zijn amateurs en dat zie jij meteen.
Beatrice doet het ook, toch?
Zou best wel, ze zeggen, laat ze het vooral geheim houden wat eruit komt. Ik zie daar niks in. Ja, het is een leuke hobby schilderen, maar ja, schilderen is gewoon, en goed schilderen helemaal al, is enorm lastig.
En de biografie van Napoleon, wat is je daarvan bijgebleven?
Nee, niks, want die moet ik nog gaan lezen.
Maar die moet je nog gaan lezen?
Ben ik in de verleiding om er één te lezen. Maar dan denk ik, ja, zal ik dat doen? Dat is ook weer een hele tijdsinvestering eigenlijk. Ik lees liever iets waar je een wat breder overzicht van de dingen krijgt. De meeste biografieën zijn veel te dik. Echt veel te dik. Vooral ook allemaal Nederlanders die enorm dikke biografieën hebben gekregen. Nou, kom op. Je moet al een hele bijzondere Nederlander zijn, wil je een dikke biografie. Wat niet wegneemt dat er bijvoorbeeld de vierdelen brieven van Gogh moet iedereen lezen. Dat is zeer de moeite waard in allerlei opzichten.
Maar het is gekozen voor net wat andere vorm dan, toch? Door met brieven te doen, de biografie.
Nou ja, Van Gogh heeft die brieven geschreven aan zijn broer. Hè? Beste Theo, kun je me nog 150 gulden sturen? Dat is een beetje een normale beginzin van die brieven. Dus ja, dat is zeer de moeite waard naar mijn idee, maar dat is de persoon zelf die aan het woord komt. Het is een vooral gek, hij is zo gek als een deur, maar het is een verrassend intelligente, beschouwende man. Er staan hele leuke tekenetjes in de brieven.
Was het ook niet Rutte die graag een biografie las als hij in Europa in lange vergaderingen zat?
Ja, Chopin had hij meegemaakt.
Ja, dat zei hij toen, ja. Ja,
ja, vond ik enorm kinderachtig. Ook beledigend voor degene waarmee je gaat zitten, met wie je gaat zitten verhalen. Maar ja, je hebt ook dat beroemde verhaal van Hans Schuiters, een van de medeoprichters van D66, die dan naar het kabinet van Den Uyl terechtkomt. En dan, hij was minister van Volkshuisvesting, denk ik eerlijk gezegd. Doe ik het even uit mijn hoofd. En dan wilde hij, Schuiters was de intelligente man die wel eens wat gelezen had. Dus hij wil over alles meepraten. En dan wordt hij door de voorzitter, in casu Den Uyl, wordt hij gecorrigeerd. Ja, sorry, maar dit is voor de driehoek, zoals dat heet. Hè. Dat is economische zaken, sociale zaken en financiën, zal ik maar zeggen. En de premier natuurlijk. Ruiters die is pissig over het feit dat hij alleen over de volkshuisvesting iets mag zeggen. Of aanverwante onderwerpen. En daarna heeft hij altijd een dik boek meegenomen naar de kabinetsvergadering. En dan ging hij zitten lezen. om duidelijk te maken dat het hem verder dan ook geen klap interesseerde. Toen hebben ze hem voor straf burgemeester van, Lelystad. Ja, dat is niets erger dan burgemeester van Lelystad. Ten slotte geloof ik is die uit de depressie weer opgerezen. De laatste paar jaar waaruit is die. Hij was een fameus Amerika-deskundige. Volledig hoog serieus te nemen. Wist er veel van. Zodoende heb ik hem dus wel eens gesproken, omdat hij dan ook werd uitgenodigd als Amerika-deskundige.
En hoe heeft hij de kennis vergaard?
Door te lezen. Ruiters was een lezer. Ja, dat is een uniek genus. Hij had veel gelezen gewoon. Dat kom je zelden tegen, dat iemand echt veel gelezen heeft. Ja. Dat is uitzonderlijk.
Maar moet je als Amerika-deskundige, je moet natuurlijk veel lezen, maar je moet ook daar dingen hebben meegemaakt in Amerika, toch?
En dan nee, dat hoeft helemaal niet.
Vind je niet?
Nee, dat zijn al die mensen die zeggen, ja meneer Vos, u zit er nou altijd om naar Amerika, als Amerika-deskundige, u weet er een donder van. Ik heb zelf 15 jaar in Oklahoma gewoond en nou dan gaat het, het zit heel anders in elkaar. Ik zei, ja, en wat denkt u van die andere 49 staten dan, waar u niet heeft gewoond? Zwijgen ze de meeste.
Maar de combinatie tussen en veel lezen en ervaringen, zoals jij, je hebt daar rondgereisd, je hebt daar gewerkt, je hebt er onderzoek gedaan, dat maakt toch een wat completer beeld.
Ja, maar dat
beeld.
Is toch, voor zover ik daar geweest ben, is dat heel, vaak heel atypisch. Ik heb in New York in een bibliotheek gewerkt van de Columbia University. Later in een soort onderzoeksinstituut in Madison, Wisconsin. Ja, god, in hoeverre is dat maatgevend voor de Verenigde Staten? De Verenigde Staten is een continentaal groot land van een ongelooflijke diversiteit. Zo in allerlei opzichten, landschappelijk, demografisch, nou gaan ze me doen. Dus zet je van, ik heb 15 jaar in Oklahoma gewoond, daar heb je eigenlijk geen kloot aan.
Nee. Wie zie ik nou toch iedere keer bij Nieuwsuur zitten, als het nu ook weer nu het over Amerika ging? Niet Koen Petersen? Wel Koen Petersen. Willem Post is in ieder geval niet. Wie zit daar nou toch iedere keer? Ook zo'n bekende kop.
Ik heb geen flauw idee. Ik volg het al helemaal.
Die wordt daar bij Nieuwsuur iedere keer uitgegaan. Raymond Mens zie je ook vaak.
Ja.
Zo'n wat jongere Amerika-deskundige. Ja. Hoe vind je die?
Leek me een hele aardige jongen, maar ik geloof dat hij wel aanzienlijk sympathieker ten opzichte van Trump stond dan ik.
Ja. Maar wat vond je van zijn kennisniveau?
Nou ja, kijk, dan komen we op een ander punt. Voor dit werk, voor de Nederlandse media, is je kennisniveau, als je de moeite neemt om een abonnement op de New York Times te nemen, digitaal, $15 per maand. En je leest elke ochtend een beetje rond in die krant. En kijk nog even naar een paar andere sites. Ik zou zeggen, in totaal ben je met drie kwartiertjes klaar. Nou, dan kun je in elk Nederlands programma kun je een diepe, diepe indruk maken als deskundige. Jo, kom op, dat heeft niks met deskundigheid te maken. Ze hebben ook vaak een stukje historische diepte van die kennis is 0,0. En ze hebben geen flauw idee van wat zich in de jaren 40 heeft afgespeeld. Of hoe de New Deal in elkaar zat, of nou ja, maar dat soort van dingen. Dat hoeft ook niet, want daar wordt ook niet naar gevraagd. Ik heb ook vaak wel eens gezegd, joh, waarom nodig je mij uit? Waarom lees je niet even voor wat de Volkskrant vanochtend heeft geschreven? Stuk goedkoper, hoef je geen taxi te laten rijden ook, scheelt ook wel. Nee joh, deskundigheid, kom op.
Ik vind Michiel Vos ook altijd wel leuk.
Ja, maar dat komt met Michiel Vos toevallig, hij is de schoonzoon is van Nancy Pelosi, dat scheelt wel.
Ja, maar hij vertelt het ook altijd wel goed.
Ja, maar dat geeft hem natuurlijk ook wel een insight, niet altijd, maar want hij... Ik neem aan dat hij ook bepaalde dingen niet kan vertellen. Maar dat geeft hem wel een insight waardoor hij wel wat extra's heeft. Een soort extra diepte kan toevoegen.
Hij wilde heel graag bij Max Westerman destijds stage lopen. Daar heeft hij heel veel moeite voor moeten doen om daar binnen te komen.
Oh.
Vertelde hij. En Max had er eigenlijk niet zo'n zin in. Maar volgens mij heeft hij hem een keer ergens gezien. En toen heeft hij gezegd, kan ik niet meelopen met een campagne. En dat was de campagne, dat vertelde hij laatst in een programma. Volgens mij de campagne toen met, nee, ik weet het niet meer, ergens begin 2000, 2001.
Wie? Bush.
Bush en tegen?
Al Gore.
Al Gore. Volgens mij was het die campagne. Daar was hij dus mee als stagiair bij Max Westerman.
Dat is een fijne verkiezing die Al Gore gewonnen heeft. Bush is in het Witte Huis terechtgekomen met allerlei verschrikkelijke gevolgen van dien. Prutser. arrogante prutsen.
Mm.
Nutteloze oorlogen gevoerd. Totaal verkeerd gered. Nou ja, zo kunnen we nog wel.
Hoe lang blijft Pelosi eigenlijk door zitten? Wanneer is de wisseling van de wacht?
Pelosi was van plan te stoppen. Dus ik neem aan dat ze nu stopt.
Ze gaat niet naar Rome.
Niet.
Heb ik niet, dat is een vraag.
Ja, dat was een theorie van mij, die ik weer uit de krant had opgediept. Dat die ambassade stond al enige tijd leeg.
Ja.
En er werd hoog opgegeven van een fantastische huis, locatie, uitzicht op het Colosseum, weet ik veel, zoiets was het. Dus ik dacht gewoon wat lollig, want ze is natuurlijk van katholieke huis, is de dochter van de burgemeester van Baltimore. Dus waarom niet? Maar ik heb geen idee of dat ook gaat gebeuren. Maar goed, deskundigheid zou ik niet overschatten als ik jou was. Omdat je maar een heel beperkte mate van deskundigheid... Ik heb er was een verhaal verteld van die ontzettend aardige jongen in die tijd van de Irak-oorlog. Het was de eerste Irak-oorlog, zal ik maar zeggen. Dus met die bezetting van Kuwait en zo. En ik zat er dan als Amerika-deskundige. Voor de oude Bush, zal ik maar even zeggen. En die jongen die had altijd een bloknoot mee die hij helemaal volgeschreven had. Zei, joh, dat kun je beter niet doen, zonde van je tijd. Want ze vragen hier dus drie lullige vragen die je zo uit je hoofd kunt beantwoorden. Hè? Als Irak-deskundige, want dat was hij. En hij was al diep verontwaardigd over het feit dat ik slecht voorbereid was volgens hem. Ik had dus niet een volledig volgeschreven bloknoot bij me. Dat je er niks aan hebt.
Bereid jij je nog voor als je naar de talkshows gaat?
Nee, natuurlijk bereid ik me daar niet op voor. Ik ben redelijk op de hoogte. Dat is ruim voldoende, kan ik je verzekeren. Ruim voldoende. Dus niet ik herinner me nog dat gesprek wat ik had toen ik nog... Dat was denk ik een van de allereerste tv-optredens bij het Capitool. Dat was een programma wat in een klein wit huisje werd opgenomen. Waar later een boom opgevallen is op dat witte huisje. En dat een bezorgde redacteur die... Ja, god, hoe heette die jongen? Een lange, dunne jongen was het. En die zei, ja, meneer Verossum, u moet er wel aan denken. U moet er niet meer dan 10 jaar teruggaan in de tijd. Want anders begrijpen de kijkers er helemaal niks van. Dit was nog een vrij serieus programma. Ja, Bobby Brugsma was de gespreksleider in die tijd daar. Zalig aan nagedachtenis. Nou, ik heb dat vaak als anekdote verteld. Dat je hoor je als historicus uitgenodigd. Ja, ik moet er niet te ver. Gaat u nou niet te ver terug. Niet die moeilijke dingetjes. We houden het eigenlijk even bij. Nou ja, de oppervlakkigheid van de dag. Ik vond het interessant. Vond het sowieso interessant toen. Want je had dan het programma. Je zat achter een soort tafel. Bent een gespreksleider. En er waren allerlei bekende Nederlanders van toen, die zaten daar dan. En daarna had je een soort koffie, ging je koffie drinken in een restaurant iets verderop. En dan zeiden mensen vaak totaal andere dingen dan die zaten. Dat was voor mij ook wel weer naïef natuurlijk als ik was. Was dat voor mij wel een schok dat politici heel andere dingen zeggen aan tafel. Ik herinner me zelfs Bolkestein, dat ik denk, jee. Het is interessant wat die Bolkestein hier zegt, maar zei hij er net helemaal niet. Dus ja, het was, was in allerlei opzichten een openbaring voor mij. Ik lulde gewoon maar een eind weg en dat was, ja, maakte kennelijk een goede indruk.
Maar ze vertelde dan de gevoelige informatie die eigenlijk iedereen wilde weten. Dat vertelde ze dan niet op televisie, maar wel naar.
Ja, precies. Het was heel gezellig achteraf, want dan hoorde je nog eens wat ze zeggen. Ik weet ook wel dat ik, ze belde nog eens een keer, ook het Capitool, denk ik. Het is allemaal een beetje opa verteld natuurlijk. Dit speelt, weet ik hoe lang geleden, ergens in de jaren 80 of zo. Of ik iets wou doen, want er was iets aan de hand in Guatemala, in Costa Rica, nou, een van die ongelukkige republiekjes daar in Centraal-Amerika. En ik zei, ja, god, ik weet er totaal niks van. Dus ik moet wat dan iemand anders bellen, want ik zie dat niet zitten. Maar, nou oké, okay, dus ze ging iemand anders bellen. Ik ga verder geen namen noemen in dit verband. Dus ik denk, die zondag denk ik, ik kijk even wie ze nou gevonden hebben en wat die nou te melden heeft over Guatemala. Ja, ik dacht na 3 minuten, ik had er meer van geweten dan degene die ze tenslotte gevonden hadden en B, had ik het ook een stuk leuker kunnen brengen dan degene die ze gevonden hadden. Dus op dat moment heb ik afgeleerd om te zeggen, nee, daar weet ik niks van. Je weet er altijd genoeg van voor de Nederlandse media. Het zou wel kwetsend klinken, maar kan mij ook toch tegenwoordig toch in kloot mee spelen.
Behalve bij Nova Nieuwsuur, hè? Daar moest je wel echt goed te beslagen ten ijs komen, zeggen de deskundigen altijd.
Is dat zo?
Ja, dat hoor ik altijd. Van iemand hier, een specialist in het ziekenhuis, die zei dat, vond ik wel topsport. Want moet je wel echt goed voorbereiden.
Ja, misschien voor iemand in de medische sector, maar ik kan me niet herinneren dat ik voor Nova, dat ik dan zei, oeh, even een weekje studeren, voor, ik ga naar Nova, oeh. Nee hoor, kom nou.
Ook niet als Clary Polak de vragen stelde.
Nou, die vond ik wel goed. Ja, die vond ik prima, die Clary Polak. Ja, dus, waarom ze die weg hebben gedaan, heb ik nooit begrepen.
Er was altijd kritiek op haar uiterlijk, onterecht.
Ja, dat heeft al sowieso helemaal niets te maken, zou ik zeggen, met de dingen waar het over moet gaan. Maar ik vond die Polak vond ik prima. Heel, heel, in alle denkbare opzichten ideaal. Goede vragen. Ze vroeg ook door. Ik heb wel een beetje neiging tot, hoe heet dat, flippancy. Omdat ik denk van ja, wacht even. Maar dit ding vond ik echt uitstekend.
En dat moest het 10 minuten vaak, hè? Of een kwartiertje of zo?
Ik vond dat Nova in zijn oorspronkelijke vorm een prima programma. Nooit over te klaren had.
Nee.
Afgezien van de dingetjes die ze dan cadeau deden. Dat vond ik wel heel, heel magertjes.
Hoe bedoel je?
Nou, ze hadden hele leuke cadeautjes.
Maar na afloop was je daar geweest, was, ja. Bedoel, ja.
Maar je kreeg altijd lullige cadeautjes. Ik geloof dat ik 6 stropdassen heb gekregen van Nova. Ten slotte zei ik, hoef hem niet meer.
Dat is tegenwoordig, kun je dat niet meer voorstellen.
Ik zei, jullie hebben zo'n leuk reiswekkertje. Geef me nou 1 op de 10 uitzendingen zo'n reiswekkertje. Dat heb ik nooit gekregen.
Dat je nog een stropdas als cadeau kreeg.
Dat is vrij opmerkelijk, ja. Toch? Dat je mij een stropdas cadeau doet.
Sowieso überhaupt een stropdas.
Ja, ik geloof dat ik na mijn kandidaatsexamen nooit meer een stropdas aangetrokken heb.
En nu is het de flessen wijn, de reepje chocolade die je krijgt.
Ja, of neem dat. Dat vond ik altijd het meest unieke geschenk. Vond ik een fles mineraalwater in een doorzichtige tas.
Dat was bij Paul Witteman.
Ja, precies. Ja. Ja. Dat was echt uniek. Hoe waardeloos je het kunt verzinnen, ik zou het niet weten. Het is, volgens mij hebben ze er zelf ook waarschijnlijk intern maandenlang hebben ze slap gelegen van het lachen over zo'n geschenk. Want het was allemaal doorzichtig dus. De fles mineraalwater was doorzichtig. De tas was doorzichtig. Ja. Daar kon je echt vrolijk over worden.
Heb je Jort nog gevraagd, willen luisteraars weten, of hij nog kolen heeft geschept?
Nee, maar ergens stond van iemand dat die zei, ik heb nog kolen geschept, dus ik ben niet verwend. Ik houd erop dat Jort geen kolen heeft geschept. Maar ik weet niet precies wanneer Jort geboren is. Dus dat, kijk, is bij je natuurlijk een babytje, een peutertje, een kleutertje. Dus voordat hij überhaupt fysiek in staat was om nou eens lekker kolen te gaan scheppen, zit je al in 68. Dus dat, ik denk niet dat Jort kolen heeft geschept. Nee, ik denk het niet. Terwijl natuurlijk, dat is toch wel, het kolen scheppen is toch wel de kern van een jeugd in Nederland na de oorlog, voordat we natuurlijk overspoeld werden met de welvaart.
Hij vindt jou wel grappig, hè, Jort, heb ik het idee.
Ik kon prima met Jort opschieten. En hij nog voor zijn werk weet. Dus,
ja, nee, ja, dat zeggen luisteraars. Die hebben je zien zitten bij Op1 weer deze week met Albert Verlinde. Klopt dat? Zat hij er ook?
Ja, die zat er ook, ja.
En het ging over het optimistische 2023.
Ja, omdat ik vond dat ik van al die ondergangsfilosofietjes van de afgelopen tijd van al overdreven, eerlijk gezegd. Dus toen zei ik van, ik wil wel eens uitleggen waarom je een aantal dingen ook positief kunt zien. Dus dat heb ik gedaan.
Ja.
Zei het, dat heb ik niet gedaan, want ik kwam helemaal niet eigenlijk serieus aan de beurt. Het was zoals gewoonlijk, stonden er, ik weet niet, ik denk dat ze 35 mensen hadden uitgenodigd. Het was ook een soort permanent schuifsysteem. Dus eerst zit je op de achtergrond, dan kom je op de hoek van de tafel. Dan schuif je 1 zetel op, dan schuifel je nog een zetel op. Ik heb ook wel eens afgevraagd of je dan nog een keer opschuift. En dan val je weer van de tafel af. Zoiets dergelijks. Ja, dus ik helemaal aan het eind kon ik er nog wel iets in krijgen, maar het hield niet over.
Er zijn ook vraagstellers die zeggen, waarom ga je dan nog zitten? Want je krijgt helemaal niet genoeg tijd om je verhaal te doen.
Nee, dat is volkomen juist, ja. Dus dan kom ik thuis en dan klaag ik. En dan zegt mijn vrouw ook altijd, joh, waarom zou je gaan? Het heeft geen enkele zin. Maar dan denk ik altijd, nou ja, het heeft al in ieder geval enige zin. Al was het maar omdat ik nog ook gelukkig bij een aantal onderwerpen nog een kritisch commentaar kon geven. Dat eindeloos te lullen over het afschaffen van het vuurwerk. Een landelijk vuurwerkverbod. Tot ik dacht, ja kom op jongens. Dat is niet te handhaven, dat begrijp je toch wel. Zolang er in België en in Duitsland vuurwerk verkocht wordt bij de Aldi, begreep ik voor de helft van de prijs van wat het hier kost. Hoe ga je dat handhaven? In Amsterdam was een vuurwerkverbod. Nou, je hebt gezien wat voor effect dat gehad heeft. Namelijk 0,0. En dan ga je dus eindeloos zitten praten over een landelijk vuurwerkverbod. Wat dan niet gaat komen. Ja, je kunt het wel, je kunt zeggen het is verboden. Maar dit is op het niveau van dat 100 kilometer rijden op de grote weg. Wat niemand doet.
Hè? We kregen ook filmpjes doorgestuurd van Duitsland en ook volgens mij uit Zweden. Waar het ook heel heftig is. Hè? Want jij zei vorige week dat dit valt wel mee in het buitenland. Daar is dit
nou, zo gek als hier is het volgens mij niet.
Nou, ik heb toch filmpjes gezien van mensen die dus echt belaagd werden. Die ook bij de politie zaten.
Oh, goed zo.
In Duitsland.
Het is een volkomen uit de hand. Er waren ook allemaal mensen van, dit laat ik mij niet afpakken. Dit hoort tot de culturele erfenis van Nederland. Dan denk je, dat is allemaal gewoon onzin. Want in de jaren 50 was er gewoon, dat is 110 miljoen euro geknald, begreep ik. Maar goed, ook, en dat is het meest komische van het oud en nieuw, is altijd, er waren nu, ik geloof, 1265 gewonden. En nou, meerdere mensen, het was ramptijd in het oogziekenhuis. Het was verschrikkelijk, gewoon erger dan het in de laatste jaren geweest was. Ik weet hoe agenten belaagd en zo honderden arrestaties. En dan zegt iedereen al, ja, het was een relatief rustige jaarwisseling. Terwijl er een soort burgeroorlog gevoerd is. En nou ja, mijn grootste bezwaar tegen dat, kijk... Dat je nou om 11 uur op oudjaarsavond wat van die rommel afsteekt. En dat je dan nadat het de nieuwe jaar begonnen is nog wat van die rommel afsteekt tot 1 uur, oké. Maar dat is helemaal het probleem met vuurwerk niet. Het probleem met vuurwerk is dat het hier, ook in deze fatsoenlijke, rustige Utrechtse buurt, begint het eind november en duurt het tot het eind van januari. Dat is het probleem. Het jongetjesprobleem, hè. Die dus of het zelf maken of ze het van hun vader krijgen. God mag het weten. Maar ik werk tot laat. Dus ik hoor ook s'avonds, vaak ook s'nachts, de meest fantastische knallen. En een soort atoombommen die dan afgaan. Kijk, dat bij fijn in de Q7 van een achterlijke auto is dat ook. Hè? Nou,
geen elektrische deze ook?
Nee, dat is die zeker niet.
Oké. Volg de podcast in je podcast-app. Als je dat nog niet doet, abonneer je. Dan zie je vanzelf wanneer er weer een nieuwe aflevering is.
Hoe waardeloos je het kunt verzinnen, ik zou het niet weten.
Ga lekker naar huis koken, veel beter.
2 weken geleden is de LPF op de fles gegaan. Althans hier. Verder is het al wel iets langer geleden.
Het populisme door de ogen van Maarten van Rossum.
En natuurlijk, het échec van de LPF creëerde eigenlijk opnieuw ruimte ter rechterzijde van het Nederlandse politieke spectrum. En de vraag was toen eigenlijk, wie gaat die ruimte opvullen?
Download het luisterboek via de link in de beschrijving. De CES, de grote techbeurs in Amerika, zit erop. En er was één bedrijf, dat was de absolute smaakmaker. Iedereen wil de batterij van dit Nederlandse bedrijf hebben. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat jouw telefoon in de toekomst dunner wordt dan dat die nu is. Ik heb ze gesproken in een speciale aflevering van C-Level. De link naar het gesprek vind je in de show notes.